Gemeente, namens uw kerkraad de volgende mededelingen. In deze dienst wordt psalm 139 gelezen. En uit deze psalm wordt ook gepreekt. In deze dienst is de eerste rondgang bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang voor de kerk. Die zijn beide voor de slotzang. Er is ook een bijzondere diaconale collecte voor de projecten van Woord en Daard, waar Mariet van Ginkel en Mirjam van de Pol bij betrokken zijn geweest. Dit alles zou de Heere willen en wij leven. Stellen wij ons voor Gods aangezicht. Onze enige verwachting en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort door samen met elkaar te zingen psalm 71 en daarvan vers 2 en vers 15. Psalm 71 vers 2, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermen. Psalm 71 vers 2 en vers 15. Wij stellen ons aan het begin van Gods dag voor de spiegel van zijn heilige wet. En wij luisteren ook naar de samenvatting van de wet, zoals de Heere Jezus die heeft vertolkt in het evangelie. Daarna zingen wij Psalm 25, vers 2. En vervolgens lezen wij opnieuw uit het Oude Testament. En dit keer uit het boek van de Psalmen, Psalm 139. Psalm 139 is de tweede schriftlezing. En de eerste schriftlezing is de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Dan hoeven wij ook geen werk te doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We luisteren naar de samenvatting van de wet, zoals de Heere Jezus die ons heeft gegeven. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
lezen wij nu samen op Psalm 139. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, ziet, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog. Ik kan daar niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zou ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn Heere. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde, uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen, als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar er is meer als des zands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze omracht. En gij mannen des bloeds wijkt van mij. Die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, Heere, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat ze met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Daarom doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedacht. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Gods woord wordt vanmorgen bediend uit de psalm die wij samen gelezen hebben. Psalm 139. Psalm 139, vers 7 tot en met 10. We lezen deze versen nog één keer. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Tot zover. Wij stellen ons in het gebed voor Gods aangezicht. Om de Heere te vragen of hij dit woord ook door zijn geest wil toepassen in ons hart en in ons leven. Laten we samen bidden. Heere, het is geschonken goed dat wij elkaar in deze zondagmorgen in alle rust ook mogen ontmoeten. Dat uw goedheid ook in onze samenleving nog zo ver reikt, dat we ook de zondag kunnen houden. Dat u ons de gelegenheid en ook de welvaart geeft om ook een dag te kunnen rusten. En dat u tot op de dag van vandaag ons nog steeds een overheid schenkt die dat ook garandeert, dat we in alle rust bijeen mogen komen, ook in het midden van de samenleving, om in het openbaar uw naam als gemeente ootmoedig en eerbiedig aan te roepen. En om in het openbaar ook ons neer te zetten onder het geopende woord van u, om te luisteren naar uw woord. Wij vinden het zo vanzelfsprekend, heren. De vrijheid waarin wij mogen leven. En de samenleving die tot op de dag van vandaag nog steeds de structuren handhaaft die uw woord ons aanreikt. We vinden het ook zo vaak vanzelfsprekend, heren, dat we op een zondagmorgen opnieuw onze voet mogen zetten over de drempel van dit uw bedehuis. Terwijl zoveel mensen, ook uit het midden van deze gemeente, dat niet meer kunnen, terwijl zij dat wel graag zouden willen. Ouderen die aan huis zijn gebonden en in deze morgen met ons meeluisteren. Ouderen die opgenomen zijn in verpleeg- en verzorgingstehuis, die wellicht nog de gelegenheid hebben om verbonden te zijn met een dienst, of niet meer in staat zijn vanwege de aftakeling van het lichaam om nog een dienst te kunnen bijwonen of te kunnen beluisteren. Maar heren, er zullen ook jongeren zijn, kinderen, die normaal gesproken op deze zondagmorgen wel in de kerk zitten, maar die nu niet in staat zijn om de eredienst bij te wonen. Wie zijn wij dat wij hier wel mogen zijn? En wie zijn wij, heren, dat u ons wel bijeenbrengt, ook in het verband van de gemeente, om ook samen de psalmen te kunnen zingen. En samen ons ook in het gebed te stellen voor u. Om ook samen te luisteren naar het woord van u. En zo ook in het samen zijn, heren, de band van de gemeente te mogen proeven. Heb ootmoedig dank voor die dingen die wij zo gewoon vinden. Omdat ze iedere keer en iedere week weer terugkomen. En wij het zo, heren, gewoon vinden omdat we zo oppervlakkig staan ook in het leven. Zo vervlakt. We bidden u, wilt u geven dat juist het gewone ook bijzonder mag worden, opdat we daarin uw trouw mogen opmerken, die tot op de dag van vandaag dit intact laat en ons ook nog in de gelegenheid stelt om ook daarvan te mogen gebruiken. We bidden u, wees met ons in deze morgen. Als wij, heren, ons stellen onder het woord, dan zijn wij in alles aangewezen op de persoon en het werk van uw geest. Heren, juist op deze zondag na Pinkster, als we vanuit het Oude Testament ook bepaald worden bij de rijkwijde van zijn werk, wilt u dan ons niet voorbij gaan hier in deze gemeente te Veenendaal? Misschien dat het woord aan een ieder van ons met kracht mag worden toegepast door de werking van uw geest. Dan weet u ook, heren, wat voor hart u ontmoet onder het woord. Een hart dat van nature alles wil, behalve luisteren naar u. Heren, en het erge is dat wij dat niet als nood en als schuld tegenover u ervaren. We bidden u, geef dat de ongehoorzaamheid, het ongeloof, dat ligt op de akker van ons hart en dat wortelt tot in de verste hoeken van ons leven, ook door uw geest mag worden opengelegd en door de werking van uw woord, de krachtdadige werking van uw geest, ook mag worden uitgeroeid. Opdat in ons hart de kinderlijke vrees, de eerbied en het ontzag voor u ook geboren mag worden. Wilt u daarom zelf, Heer, in ons midden wonen en werken? U weet ook in wat voor omstandigheden ons leven zich afspeelt. Dat kunnen wij niet achterlaten, Heren, wanneer wij de deur van de kerk binnengaan. Hoe graag wij dat soms ook zouden willen. Maar de zorgen en de moeite waaronder ons leven vaak gebukt gaan, nemen wij mee de kerk in. Het kan ons lastig vallen, ook onder het luisteren naar het woord, of in de stilte als er gebeden wordt tot u. Wij bidden u, Heren, leg een beslag op ons leven. En geef dat het woord van u, juist ook in deze morgen, de ruimte laat zien die er ligt, ook in de verborgen omgang met u, opdat u heel ons leven, ook de zorgen van ons leven, toch in uw hand wilt laten leggen. Heren, als ons de kracht of wellicht ook de wil ontbreekt om dat te kunnen doen, wilt u ons dan te sterk worden en uw hand op ons leggen, zoals de dichter van Psalm 139 dat ook uitspreekt tegenover u. Uw hand ligt op mij. Leg uw hand in deze dienst op ons. En Heren, wilt u dan zelf ook ons leven nooit meer loslaten, maar ons ook leiden door uw woord en heilige geest. En zo in alle omstandigheden van het leven met ons gaan, maar Heere, ook voorop gaan, opdat wij in de moeite en de zorg, met de vragen die kunnen leven in het hart, één ding weten, dat U ons leven leidt en door Uw woord en door Uw geest ons leven ook beschermt en bewaart. Gedenk, Heer, uw kinderen, wilt u geven dat het woord ook in uw leven tot zegen mag zijn? Ook dat is niet vanzelfsprekend. Wilt u hen in het bijzonder gedenken die ver bij u vandaan zijn gedwaald? Geef dat ze door de prediking op deze dag door uw hand worden teruggebracht. We kunnen dat ook, Heere, tegenover u uitspreken met de mond, terwijl ons geweten ons ervan beschuldigt dat we na ontvangen genade ver van onze plek zijn, maar dat we daar geen last, geen pijn en verdriet in ons leven van ervaren. We bidden u, wilt u dat ook geven, het gemis van u, ook na ontvangen genade, opdat u zo ook door uw woord en door uw geest ons ook leidt naar de oorzaak van het verlaten zijn van u, en wij dat ook tegenover u leren uitspreken als schuld, met de bede of u ons daarvan wilt bekeren en ons terug wilt brengen in de schoot van het woord. Wees met ons in deze dag, wees met uw kerk wereldwijd in deze dag. Hier in dit land, maar ook daarbuiten, tot aan de uiterste einde der aarde. Geef dat de prediking van het woord, dat weerstand ontmoet, Heren, vanwege de tegenstand van het rijk der boos, als ook in het midden van de gemeente zelf, dat is ook naar het getuigenis van uw woord, maar triomferend zal zegevieren, door zondaren te brengen aan de voeten van koning Jezus, en zo over het rond van deze aarde uw kerk bijeen te verzamelen onder de kruisbanier. En dan zo ook, Heren, bereid te maken voor de dag der dagen, de dag van Christus' wederkomst. We dragen ook het diaconale werk aan u op, waarvoor in deze dienst ook gecollecteerd mag worden. We bidden u, Heren, geef dat de gaven die wij mogen schenken ook door uw geest gebracht mogen worden op de plaats waar de hulp ook nodig is. En dat u zo zelf uw gunst en uw zegen wilt gebieden, ook over de collecte in het midden van deze gemeente. Zie zo in uw gunst op ons neer, Heren. Geef in de prediking en in het luisteren eerbied voor u en daarin ook voor uw woord. En hoor zo onze beden, enkel en alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 139 en daarvan vers 2 en vers 5. Psalm 139, vers 2. Gij omringt mijn gaan en liggen gij. O Heere, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet alreeds mijn reden. Psalm 139, vers 2 en 5. Wij zingen na het amen van de prediking Psalm 86 vers 6. Psalm 86 vers 6 na het amen van de prediking. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is het gebed om de leiding van Gods geest. Het gebed om de leiding van Gods geest. We letten allereerst op Gods oog, vervolgens op Gods hand en als laatste op Gods voet. Gods oog, Gods hand, Gods voet. Het is de zondag na Pinksteren, gemeente. De zondag waarop in de tijd van de oude kerk stil wordt gestaan bij het werk van de drie-enige God. Zondag ook waarin als het ware terug wordt geblikt op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zoals met kerst. Steeds de prediking, thema God met ons centraal stelt. En we horen in dat thema dan ook de naam Immanuel doorklinken. God met ons. Zoals de prediking rondom de dagen van Pasen. God voor ons. Benadrukt. En we horen daarin de woorden van Paulus doorklinken. Zo God voor ons is, wie zou die nou tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En in de dagen na Pinksteren stelt de prediking vaak het thema centraal: God in ons. Kerst, God. Met ons, Pasen, God voor ons en Pinksteren, God in ons. En als het gaat om die boodschap, dan hoeven wij niet alleen naar het Nieuwe Testament te kijken, waar op meerdere manieren en in verschillende toonaarden de schrijvers van het Nieuwe Testament dat voortdurend ook in het voetlicht stellen, maar zeker het Oude Testament. En dan natuurlijk bij uitstek het boek van de Psalmen laat dat zien hoe de Heere door zijn geest ook in ons werkt. En dat is eigenlijk ook het thema in Psalm 139. God in ons. David gebruikt allerlei beelden om duidelijk te maken hoe hij dat zelf ook in zijn eigen leven ondervindt. God in ons. Eerst laat hij zien aan het begin van de psalm. Hou de psalm voor u trouwens, want we lezen vanmorgen rustig deze psalm. Hoe David in de eerste 6 versen, kijkt u met me mee, de Heere beschrijft. Hij komt beelden en woorden tekort. Het begint dan meteen in vers 1. Heere, gij doorgrondt en kent mij. En vervolgens klinkt als het ware vanuit de toon van aanbidding door wie God voor David is. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedacht. Gij omringt mijn gaan en mijn weeg. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, ziet Heere, gij weet het alle. Voortdurend laat David zien en horen wie God is voor hem. En het duizelt hem, vers 6. De kennis is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. En eigenlijk zou je dan stil moeten worden inderdaad. Onder de majesteit en het ontzag van God. De Heere die overal is. En alle dingen ziet. Niet alleen de buitenkant. Maar hij weet ook nu wat u denkt. En hij hoort en beluistert dat niet alleen als toeschouwer, zoals wij wel eens van een afstand mensen kunnen observeren als je ergens zit op een terras of op een bankje en de mensen komen voorbij. Maar vanaf het begin van deze psalm, gij doorgrondt en kent mij, laat David de betrokkenheid van God op zijn leven zien. Doorgronden, dat betekent dat de Heer hem als het ware helemaal kent en wil kennen. Als David in deze psalm iets laat zien van wie God is voor hem. Naar boven kijkt hij in die eerste 6 versen. Dan kijkt David vervolgens in de versen daarna om zich heen. En hij zegt het. Hij wil als het ware duidelijk maken aan de hand van beelden hoe ver Gods oog reikt. Al voer ik op naar de hemel, vers 8. Of al bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nou, dat de Heer in de hemel woont, kinderen, dat weten jullie als het goed is ook. Dat vertellen je vader en je moeder. Zeker in deze dagen en in het voorjaar, die zich daar heel goed voor lenen. Dan kijk je niet alleen om je heen naar de schoonheid van de schepping en je laat dat aan je kinderen ook merken, de verwondering vanwege Gods grootheid en Gods almacht. En wat laat de Heere dan ook veel zien om daarvan onder de indruk te komen. Maar er zijn hopelijk ook momenten dat u met uw kinderen door de natuur wandelt en even stilhoudt. Niet alleen om te kijken naar de bloemen daar beneden, maar ook om samen met uw kind naar boven te kijken. En dan tegen die kleine jongen of meisje te zeggen, kijk, daar woont de Heer. Achter de wolken, in de hemel. Wat is de Heer machtig. Dat Hij dat kleine bloemetje hier voor onze voeten verzorgt en bewaart. En dat God zelfs die kleine diertjes daar over de grond, mieren, allemaal kent. En van hun bestaan weet. Wij moeten bukken, gemeente, om kleine diertjes te zien. Maar de grote God die in de hemel woont, hoeft niet voorover te bukken. Om het kleine schepseltje hier op aarde te kennen en te dragen. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Ik kan me voorstellen dat op dit moment de jongere bij zichzelf denkt, dominee, hoe kan dat nou? God in de hel? En je hebt ook gelijk. De hel is de enigste plaats waar God niet is. En dat maakt de hel tot een hel. Hier op aarde zijn er momenten in de geschiedenis geweest of nog steeds plaatsen over deze aarde verspreid. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Korea of andere plaatsen daarvoor. Maar we het wel eens tegen elkaar zeggen, dat is de hel op aard. Daar regeert en leeft de boos en die leeft zich uit. En wie de beelden vanuit de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog op zijn nestvlies ziet staan, of wellicht vanuit de overlevering van het vorige slacht ook de verhalen kent van mensen die daar zijn geweest, je kan het nauwelijks bevatten. Het is ook eigenlijk niet met een pen te beschrijven wat mensen daar aanrichten aan andere mensen. En toch zijn er zelfs vanuit die plaats nog tekenen van Gods goedheid en genade. Denk alleen maar aan het boek van een predikant, Hel en Hemel in Dachau. Maar de dichter van Psalm 139 bedoelt niet de hel, de plaats waar mensen naartoe gaan als ze te komen te overlijden, die God niet kennen. En dat geldt niet alleen mensen buiten de kerk, dat geldt ook mensen in de kerk, ook in deze gemeente. Die tijdens hun leven niet wilden buigen voor koning Jezus. Die zullen bij hun sterven ook gaan naar de plaats waar ze ten diepste zelf voor gekozen hebben. En dat is de hel. Zeg, daar moet je toch niet aan denken, dat je vanmorgen hier in de kerk zit. Terwijl je wellicht binnenkort, want wie zegt dat we sterven? Wanneer we sterven? Binnenkort in de hel de tijd krijgt om na te denken over de preek van vanmorgen. Terwijl God daar niet meer is. En je niet meer je handen kan, maar ook niet meer wil vouwen. Om te bidden tot God. De hel. Maar in het Oude Testament heeft het woord hel twee betekenissen. Het is niet alleen de plaats waar mensen blijven leven als ze sterven zonder Christus. In het Oude Testament, zoals de Statenvertalers dat woord vertaald hebben, heeft het woord hel ook de betekenis van het rijk van de dood. Zoals we dat heel concreet voor onze ogen zien wanneer we onze voeten moeten zetten op een begraafplaats. Om een van onze geliefden toe te vertrouwen aan de schoot der aarde. En we weten allemaal wat er gebeurt als de kist onder de grond verdwijnt. Dan gaat de dood in zijn verwoestende werking door. En David zegt in deze psalm, psalm 139... Al bedde ik mij, al ging ik liggen in het rijk van de dood, in het graf. Ook daar bent u. Het is niet de enige plaats in het Oude Testament waar dat zo op een hele ontroerende wijze naar voren komt. Denk alleen maar aan psalm 16, de psalm die ook in de preek van Petrus in Handelingen 2 en ook later in het Nieuwe Testament weer naar voren komt. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Waarin de dichter van psalm 16 laat zien dat de Heere zelfs ook na zijn sterven zijn oog nog steeds laat liggen op het lichaam van zijn schepsel. En dat in zijn zorg en in zijn betrokkenheid ook wilt omringen om op de dag der dagen, als de Heere Jezus wederkomt op de wolken en de bazaar. Al het stof bijeen te vergaderen vanuit de aarde. En aan zijn kerk en aan zijn kinderen het lichaam terug te geven dat hun toebehoort. Maar dan geheiligd en gewijd tot zijn dienst. En David zegt het, volgt u de beweging in de psalmgemeente, kijk naar mijn hand. Ga ik op naar de hemel, dan bent u daar. Dale ik af tot in het graf, ook daar bent u. Nam ik vleugelen, vers 9... van de dageraad. Beeld in het Oude Testament voor het oosten, daar waar de zon opkomt. Dus al ging ik zo ver mogelijk de zon tegemoet, ook daar bent u. En ging ik naar het westen, dat in het Oude Testament vaak wordt aangeduid met de zee, de Middellandse Zee, ging ik tot aan het uiterste einde van de zee. Ook daar bent u. God is overal. Maar we moeten vanmorgen wel letten op de manier waarop David spreekt over Gods oog die overal is. Dat is in de eerste plaats niet op een belerende manier. Zoals dat soms wel eens gebeurt in een gezinssituatie. Dat de vader of een moeder het zegt op een waarschuwende manier tegen zijn zoon of dochter. Denk erom, de Heere ziet het wel. Ik denk dat we op die manier maar niet moeten spreken over de Heere. Heere ziet het wel. Als dat de enige manier is waarop wij thuis in de opvoeding spreken over God, dan geven we een eenzijdig beeld van de Heere. Maar David zegt het in Psalm 139 ook niet op een algemene manier. Zoals dat soms ook onder ons wel klinkt. De Heere is overal. En wat wilt u daarmee zeggen? Sta er eens bij stil vanmorgen dat God overal is. De Heere is dus ook op mijn werkvloer. De Heere was gisteren ook toen ik aan het winkelen was. Ik keek hoe ik mijn geld besteedde. De Heere was op mijn slaapkamer. In de woonkamer. Zag toen ik kroop achter internet om te surfen. Letten op wat voor kanalen ik langs ging. Op de televisie. Dan mag ik een stap verder gaan. De Heere zag niet alleen de buitenkant, de Heere zag ook wat er in me omging. Mijn gedachten. Gevoelens die in me opgingen, die werden opgeroepen en waar ik van genoot. En waarvan het maar goed is, gemeente, dat in ieder geval, ik spreek er maar voor mezelf, die gevoelens en gedachten niet op de witte muren van dit nieuwe kerkgebouw worden gezet. Maar God zag ze wel. En David zegt dan niet met de vinger omhoog, God zag ze wel. David zegt het met ontroering in zijn stem. En de Heere verstond ze. En mocht ze zien. David leeft vanuit de houding dat hij niets voor God wil verbergen. En dat zegt hij niet alleen op de momenten dat het goed gaat in zijn leven. Nee, daarvoor gebruikt hij juist die beelden ook in deze psalm. Om alle omstandigheden van het leven, de hoogtepunten tot in de hemel en de dieptepunten tot in het graf, uit te tekenen voor God. En het vertroost hem dat God hem in de omstandigheden van zijn leven kent en doorgrondt. David wil niet anders dan in alle omstandigheden van het leven door God gekend worden. En ik stip dat heel even aan, gemeente. Omdat de psalm ons vanmorgen op een andere richting induwt, maar hier op de achtergrond van deze psalm horen we toch iets doorklinken van het wonder, het machtige wonder van de wedergeboorte. Ook dat hart van David was van nature gesloten voor God. En ook dat hart van David had zo zijn eigen reden om deuren in zijn leven dicht te houden. Niet alleen voor de mensen, maar zeker ook voor God. En dat gold niet alleen in de tijd toen hij de Heere nog niet kende. Maar er waren ook momenten in zijn leven dat dat opnieuw opspeelde. Denk alleen maar rondom die geschiedenis van Batseba. Als David daarop terugkijkt in Psalm 32, dan zegt hij het. Toen ik zweeg. Ja, je moet het eigenlijk zo lezen. Toen ik het voor God verzweeg. Toen ik dus heel concreet met alle geweld probeerde de deur van mijn slaapkamer voor God dicht te houden, opdat God niet zou zien wat daarachter die deur met Batseba gebeurde. Toen brulde mijn leven. En deze psalm die David dicht typeert de grondhouding van het geestelijk leven, zoals het hier op dit moment bij David is. En zoals het als het goed is in het leven van al Gods kinderen elke dag zo behoort te zijn. Zeg zo een vraag tegendoor. Waar sta je op dit moment in het leven? En weet God dat ook? Weet hij echt van alles af? Niet omdat hij het ziet met zijn oog. Maar omdat je het zegt tegen hem met je mond. Precies zoals David dat doet aan het begin van Psalm 139. Gij doorgrondt en kent mij. Gods oog. Ga naar het tweede punt, gemeente. Gods hand. Het komt ook terug in vers 10. Kijkt u met me mee. Ook daar zal uw hand mij geleiden en uw rechterhand zal mij houden. De rechterhand in het Oude Testament is altijd het beeld voor de zorg van de Heer. De rechterhand, denk aan Psalm 66, waarmee God grote daden doet. Zoals het voor de meeste mensen onder ons geldt, zijn wij bijna allemaal rechts. En dat betekent dat de meeste kracht van onze armen ook in onze rechterhand zit. En daarom kiest het Oude Testament ook voortdurend voor het beeld van de rechterhand. Het is de meest sterke hand die God aanwendt om voor zijn kinderen te zorgen. En de linkerhand in het Oude Testament is het beeld van God slaande hand. De hand waarmee hij de vijanden van zijn kinderen en van hemzelf wegduwt of wegvaagt. Nou, wij kennen dat ook in het dagelijks leven. Er zijn onder ons verschillende gezinnen met kleine kinderen. U zult dat net als ons ook wel eens een keer hebben meegemaakt, dat je loopt te wandelen. En plotseling komt daar om de hoek van de straat een man met een hond. En dat kleine meisje van 3, dat eerst niet ziet, krijgt het opeens door. Het staat even stil. En het rent meteen naar vader of moeder toe. En je ziet dat vaak dat gebeuren, een natuurlijke beweging. Met de linkerhand pakken we het kind vast, of komt het achter ons te staan. En met de rechterhand, als het moet, houden we het gevaar van ons. Nou, dat is het beeld van Psalm 139. De rechterhand van God. Is dat dan nodig in deze psalm? Ja, David leegt daar ook wel ons over in. Kijkt u maar met me mee. Hij zegt het aan het einde van de psalm. Vanaf vers 19. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij mannen des bloeds wijkt van mij. Die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Al heeft dat hier niet de overhand in deze psalm. David laat wel zien waarom hij juist de rechterhand van de Heere nodig heeft. Omdat hij in zichzelf niet opgewassen is tegen het gevaar dat hem dreigt. De vijanden hebben hier geen namen, dat is maar goed ook. Het gaat ook niet om het concrete gevaar in deze psalm. Maar het gaat David om te laten zien zijn zwakte en kwetsbaarheid voor God. Deze grote koning die in het dagelijks leven gewend is om de legers aan te voeren en te leiden naar de overwinning, ontmoet we in Psalm 139 als een klein kwetsbaar mens. Die alleen maar terug kan en wil vallen op de rechterhand van God. En daarom nodigt deze psalm ook uit aan een ieder van ons om de kwetsbaarheid. En misschien moet ik wel een stap verder gaan. Om de beschadigde kanten van ons leven. En daarmee ten diepste ons bestaan te laten rusten in de rechterhand van God. Zie je dus ook de troost die hier ligt in deze psalm. De Heere verwachtte dus ook niet van onze kracht. In deze psalm wordt ervan uitgegaan dat wij eigenlijk helemaal geen kracht en sterkte hebben. En dat de Heere juist daarom die rechterhand beschikbaar stelt om daarin te leunen. Er wordt nog iets gezegd over deze hand. Kijkt u met me mee? Vers 10. Ook daar zou uw hand, uw rechterhand, mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Er staat eigenlijk in het oorspronkelijke, zou mij vasthouden. U moet maar het beeld gebruiken wat in het dagelijks leven ook wel eens regelmatig bij u voorkomt. En ook bij ons. Als je aan het werk bent in de kamer, bijvoorbeeld om een aantal bloempotten te verplaatsen of iets op de kast schoon te maken. En even in een moment van onoplettendheid schiet je hand uit en stoot je een pot weg. Je kan hem net vastgrijpen. Nou, dat beeld. Uw hand, uw rechterhand, grijpt mij vast om het te bewaren dat ik niet val. Mag ik zo eens wat momenten noemen in uw leven? Het kwam zo plotseling, de boodschap. En het woord viel in uw leven. De naam van die erge ziekte. Of te zorgen met één of meerdere van je kinderen. De nood bij je vrouw of bij je man. En wat je nooit voor mogelijk had kunnen houden, gebeurde toen. Je leven begon te wankelen. Verhoorde toen niet gebeden. En liet de Heere niet zien dat op het moment als mensen, hoe graag ze dat wellicht ook zouden willen, en hoe innig ook de dokter die boodschap vertolkte, maar uiteindelijk moest hij wel aangeven dat hij niet bij machten was om verder te kunnen helpen, dat de Heere uw leven vasthield. En dat God te midden van die verwarring en onrust in uw hart ook de gelegenheid schonk om je knieën te buigen en je zorg aan God toe te vertrouwen. Meerdere momenten in het leven van David getuigen daarvan. En ik weet wel, als de Heer in het dagelijks leven uit en door helpt, door een operatie of door een zware periode in je leven, dan is dat nog geen grond voor de eeuwigheid. En ook al verhoorde toen God gebeden, dan wil dat nog niet zeggen dat uw schuld daarmee vergeven is. Maar als God in zijn goedheid liet zien dat zijn oog op u gevestigd was en zijn hand naar u was uitgestrekt, zou diezelfde God dan niet alles willen geven? Niet alleen zijn hand, maar ook zijn hart. Uw hand hield me vast. Ja, dan mogen we deze psalm ook even helemaal uitluisteren. Uw hand hield mij niet alleen vast aan deze zijde van het graf. David mag het weten op het moment als hij zijn hoofd neerlegt om zijn laatste adem uit te blazen, dat Gods hand hem dan ook vasthoudt. Als die laatste vijand opdoemt, de dood. En dat God zijn leven en zijn lichaam dan ook beschermt. Ook al weet David het op het moment als ik mijn lichaam moet neerleggen in de schoot der aarde, slaat ook de dood zijn hand aan mijn leven en mijn lichaam. Maar uw rechterhand houd mij vast. Ga naar het derde punt, gemeente. We zagen Gods oog, Gods hand, Gods voet. Dat is de beweging van deze psalm. Het eerste deel omhoog, gij. Het tweede deel van de psalm, Gods oog, de omstandigheden. En het laatste deel van de psalm, Gods voet. Het klinkt al door in vers 10. Kijk er maar met me mee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, staat er. En datzelfde woord komt ook terug aan het einde van deze psalm, vanaf vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Het is als het ware een samenvatting aan het einde. En zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Het is een woord wat in het Hebreeuws het beeld van een herder oproept. Niet zomaar iemand die als het ware een ander bij de hand neemt om hem de weg te wijzen, maar een herder die zijn kudden leidt door. Ja, waardoor, David? Nou, dus niet alleen door de grazige weiden en langs kabbelende beekjes, maar door alle omstandigheden van het leven. Hetzelfde woord en hetzelfde beeld klinkt door in Psalm 23. Je hoort datzelfde woord ook weer terugkomen in Psalm 143, vers 10. Ook daar zou uw goede geest geleiden mij in een effen land. Kinderen, je hebt vast wel eens een keer een herder gezien met een kudde schapen. Een hele grote kudde. Zoals je die tegenkomt hier op de Ginkelse Hei bij Ede. Of in Drent of op de Veluwe. En het is je ook wel eens opgevallen dat die herder eigenlijk zijn handen niet gebruikt. Het enige waar de schapen naar luisteren is naar de stem. De stem van de herder. Een herder heeft wel een stok. Maar ik heb een herder nog nooit zien slaan met die stok. Het gebeurt wel eens. Maar dat is bij momenten. Als het goed is, kan de herder de kudde, die grote kudde schapen aan met zijn stem. Zeg, wat is God toch machtig, gemeente. Dat die grote God over het rond van deze aarde zijn kudde leidt met zijn stem. Alleen maar door het woord. Als een kerk het niet meer kan zonder en alleen maar met het woord, moet ze zich gaan afvragen of ze nog een kudde is van de herder. Uw hand is als een gids in mijn leven. Hoe werkt de Heere dat nou persoonlijk in uw en mijn leven uit? Wel, dat doet de Heere altijd en alleen maar door het woord. God laat zijn stem horen in mijn leven. Daarvoor gebruikt de Heere de prediking en het persoonlijk Bijbellezen. En als de Heere mij bij mijn naam gaat roemen, dan maakt de Heer allereerst duidelijk dat ik wel die naam hoor, maar niet wil luisteren. Komt dat ook wel eens terug bij de kinderen? Ik denk dat het bij u thuis niet anders is dan bij ons. Het is bij ons altijd zo rond de klok van 5 etenstijd. Zeker met dit mooie weer, dan spelen de kinderen buiten. Dan ga je als vader en als moeder naar buiten. En dan zie je daar je kinderen voor het huis spelen en je roept ze bij hun naam. En je merkt aan hun reactie dat ze hun naam horen. Ze kijken even op, ze staan even stil. Maar tussen horen en luisteren, daar ligt een groot verschil. Nou, zo is het ook hier in Psalm 939. David heeft niet alleen de stem van die goede herder gehoord, die in zijn jonge leven hem ging roepen van achter zijn eigen schaapskudde vandaan, daar in de velden van Bethlehem. Maar David heeft in zijn leven ook de kracht in die stem gehoord. Die niet alleen roept tot zijn oor, maar ook in zijn hart de gehoorzaamheid oproept. Precies zoals dat bijvoorbeeld met Lydia gebeurde, daar aan het oever van dat riviertje, net buiten de stad. Ze hoorde het woord en ze sloeg met haar hart acht op dat woord. Daar, gemeente, ligt het wonder van Psalm 139. David heeft niet alleen uit het mond van de Heere zijn naam horen klinken, maar David heeft ook in zijn leven het wonder leren verstaan. Dat hij die stem mocht gaan gehoorzamen, omdat hij zelf dat ook zegt. Kijkt u met me mee, vers 7. Waar zou ik nou heen vlieten voor uw geest, al wil ik wegvluchten? In uw ontferming en in uw genade liep u mij achterna en bracht me terug tot u. Deze herder moet eerst een kudde vergaderen, voordat hij met de kudde op stap kan gaan, gemeente. Niet alleen voor het eerst, aan het begin van het geestelijke leven, maar ook later. We moeten de lijn van deze psalm door gaan trekken naar het Nieuwe Testament. En ik wil dat op twee manieren doen. In de eerste plaats voor Pinksteren. En ik wijs u even op die ene man. Petrus is zijn naam. Petrus had zijn stem van de goede herder gehoord. Toen hij werd weggeroepen van achter die scheepsboten vandaan. En de Heer Jezus met kracht op zijn hart ging wonen en werken door het in zijn leven waar te maken. Volg mij! En Petrus hoorde de stem van de herder. En Petrus mocht de Heer Jezus 3 jaren lang nawandelen. En onderweg, wat mocht hij veel van zijn meester en heiland ontvangen. Hoe werd hij geleid, ook langs de grazige weiden van het woord. Soms gaf dat ook een diepe verwondering in het leven van Petrus. Dat dat aan hem was vergund. Maar aan het einde van die 3 jaar, zei de herder, we gaan die kant op. In de richting van het kruis. En Petrus zei, ik ga mee. Kijk maar naar mijn rechterhand. Daar ligt een zwaard in. Het schaap wilde een leeuw zijn. En het verloor onderweg de kwetsbaarheid van Psalm 139. En het sloeg op de vlucht voor een dienstmeisje. Daar bij het meer van Tiberias zocht de herder Petrus op. En dan komt Psalm 139 terug. Het enige wat Jezus aan Petrus ten diepste vraagt. Petrus, wil je door mij gekend worden? Juist in je zwakte en in je kwetsbaarheid. Dan krijgt Petrus houvast onder de voet. Als hij mag rusten op Psalm 139. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet alle dingen. Gij weet ook dat ik u lief heb. Het kan zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zei die God vreest. Maar die op dit moment ver bij de Heere vandaan is. U wordt opgezocht vanmorgen in de prediking door Gods geest. Die kunt u niet ontlopen. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? En nou klinkt in de prediking vanmorgen de stem van de herder door. Met alles wat er gebeurd is, heb je me lief. En dan vraagt de Heere geen mensen met de borst vooruit. Maar dan is vanmorgen de ruimte in het woord hier, dat u terug mag vallen op de alwetendheid van God. Die weet van de zwarte bladzijde in uw leven af. Uw misstap. Uw afmaking. Maar die weet ook af dat de liefde tot hem in uw hart gelegd is door Gods geest. Zou de herder u dan niet willen terugleiden? En als u aan de hand van de herder wellicht ook schoon schip moet maken tussen de mens. En ook heel concreet misschien mensen moet gaan opzoeken om dingen te gaan beleiden. Zou dat er met deze herder niet kunnen? Die u niet alleen in uw kwetsbaarheid wilt beschermen, maar ook in zijn wijsheid u de woorden wilt geven die nodig zijn om het goed te kunnen krijgen. De tweede lijn naar het Nieuwe Testament. In Openbaringen 2 komt Psalm 139 nog een keer terug. Als de verhoogde Christus de brieven schrijft aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, dan klinkt het als het ware als een refrein voortdurend terug. Ik weet uw werk. En dat zegt de Heer Jezus niet alleen met de vinger omhoog, dat zegt de Heer Jezus ook met pijn in zijn hart aan verschillende gemeenten. Sommigen, dan klinkt als het ware de blijdschap en het triomf in door de opgestane Christus. Ziet dat het woord van hem kracht heeft in de gemeente van Smyrna. Gij hebt kleine kracht, maar je hebt het woord bewaard. Maar het klinkt ook door in de gemeente van Laodicea. Ik weet uw werk. In het Nieuwe Testament gemeente wordt Psalm 139 aangescherpt. Dat is vrucht van de Pinkstergeest. Die uitgestort is op alle vlees. En die in de prediking van het woord ook de gemeenten in Klein-Azië en ook de gemeente van Veenendaal Pniel langsgaat zondag aan zondag. Hij weet uw en mijn werken. Mag hij alles van u weten? Echt alles. Of zijn er dingen in uw leven die verborgen zijn? Dan wil ik u aan het einde van de preek op twee dingen wijzen. In de eerste plaats op het onmogelijke om iets voor God te kunnen verbergen. David doet dat op een hele ontroerende manier in Psalm 139. Als hij het zegt in vers 7, waar zou ik heen vlieden voor uw geest? Dan gaat David helemaal terug tot aan het begin van zijn leven. En hij zegt het toen in de nederste delen der aarde beelden voor de moeder schoot. Mijn leven als een borduursel gewrocht werd. Was dat dezelfde hand van God die mijn leven schiep? Als ook tijdens mijn leven droeg. Alleen al om die reden, gemeenten, is het onmogelijk om onbekend voor God te blijven. Omdat zelfs het prilste begin van uw leven voortkwam uit zijn hand. Maar er is ook een tweede reden. En dat is de laatste lijn vanuit deze psalm. De Heere laat in deze psalm ook doorklinken dat hij door u gekend wil worden. En dan weet God van tevoren al wat hij ontmoet als dat gesloten hart van u door het woord en door zijn geest wordt geopend. Mag ik het maar concreet zeggen? Dan ontmoet God één grote puinhoop. Aangericht door uzelf. En de Heere weet ook dat u dat ten diepste helemaal geen verdriet doet. Omdat je tot nog toe in je hoogmoed heel krampachtig soms de schijn probeert hoog te houden naar de Heere toe. Dat het wel meevalt. Maar ik zou vanmorgen vanuit het woord u willen aanspreken in alle ernst en in alle liefde. Kijk eens naar de naam boven deze psalm. Daar staat David. Wij zouden zeggen, als die man naast ons komt wonen in onze straat, dan zeggen we hem hoogstens gedag. Maar binnenshuis waarschuw je je kinderen en je vrouw voor die man. En zelfs deze man kan zeggen voor Gods aangezicht, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Als zelfs David dat kan beleiden, gemeente, dan kan dat toch ook voor u. En als zelfs Petrus terug kan komen bij de Heer met Psalm 139 op zijn lip, dan kan dat ook voor een van Gods kinderen in het midden van deze gemeente, die God is kwijtgeraakt door eigen schuld. En als zelfs de Heere van tevoren al weet wat u tegenover hem gaat beleiden, geeft dat u geen vrijmoedigheid om je hart uit te storten dan voor hem? Met de belijdenis, Heere, waar zou ik heen vlieden voor uw geest? Uw geest zocht mij op onder het woord, terwijl ik al jarenlang op de vlucht was voor u. Maar het was de Pinkstergeest die niet alleen overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die ook als de grote troost mij wilde brengen bij de troost van Psalm 139. Gij doorgrondt en kent mij. Amen. laten wij de Heere danken en bidden. Als wij aan het einde, Heere, van deze dienst stil worden voor u, mogen wij uw naam ootmoedig dank zeggen dat we in alle rust ook mochten verkeren onder het woord. En dat het woord ook tot ons mocht worden gericht, tot een ieder van ons. Wij kennen elkaar hoogstens van gezicht, Heere. Maar u kent niet alleen ons bij name, u kent ook ons leven. En alleen daarom is het al een groot wonder dat u ons vanmorgen bracht onder het woord. Ook van ons geldt het toch, Heere, dat er niemand is die God zoekt. En dat er niemand is die naar u vraagt. Dat leeft ook niet in ons. In ons leeft alleen maar het verlangen naar dit leven, naar de zonde en daarin ten diepste naar de dood. Maar dat u ons tegemoet wilt komen met uw woord, Heere, is al een sprekend bewijs ook van Psalm 139. Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? U maakte dat vanmorgen ook waar, doordat u met uw geest ook wilde twisten met ons leven. En ons door het woord ook wilt brengen bij u. Nu weet u ook, Heere, wie wij zijn. Als de toepassing van het woord wordt overgelaten aan ons, dan zetten we het woord naar onze hand en kiezen we voor onszelf. Maar als u uw woord samen laat gaan ook met de werking van uw geest, die werkt onwederstandelijk en krachtdadig, dan worden we door de schriften ingewonnen voor u. Omdat we anders gaan denken, goed gaan denken van u en van uw werk. We bidden u, Heere, werk dat in ons leven uit voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Breng uw volk en kinderen weer op de toonhoogte van Psalm 139. Als ze op dit moment ver beneden de maat van het geestelijk leven verkeren. En houd ons daarop, Heere, door ons klein te maken en te houden voor u. In onze kwetsbaarheid, in onze zondigheid. Opdat we ons vertrouwen door u geschonken zouden stellen op uw hand. Hoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 121, vers 1 en 4. Psalm 121, vers 1 en 4. Ga dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.